Dames en heren, wilt u vanaf dit moment hier allemaal even een paar momenten heel stil blijven zitten en weinig geluid maken?
Zeer goedenavond, vrienden. U weet het. U vraagt en we proberen er niet omheen te draaien. Persoonlijke vragen mag ik niet persoonlijk beantwoorden, dat weet u ook. En voor de rest beginnen we met wat schriftelijk is ingediend. Ik denk dat we daar genoeg van hebben, maar begint u maar.
Wat zullen geestelijk en materieel de consequenties voor Nederland zijn wanneer in de jaren 90 de grenzen van de Europese landen open zullen gaan?
Ik denk dat het voor Nederland schokkend zal zijn, omdat men dus zich dan veel meer bewust gaat worden van al die andere landen die bij die gemeenschap hoorden. En men zal dus moeten leren om naast Nederlander ook Europeaan te zijn. En dat is voor velen nog steeds erg moeilijk. Ik denk verder dat hierdoor religieuze invloeden uit andere landen een grote rol gaan spelen. En dat gelijktijdig Nederland, altijd een zendingsland geweest, proberen zal om zijn eigen visie als een soort zending aan andere landen te brengen. En daar kan er nog wel wat geharwaar van komen. Maar alles bij elkaar, het zal u waarschijnlijk iets van uw welvaart kosten, maar het zal u een hele hoop vrijheid van beweging en nieuwe ervaring opleveren. Voldoende?
Bioenergetica, het opwekken van emoties op kunstmatige manier. In hoeverre is dit gezond en is er ook een andere of betere weg om van oud leed af te komen?
Er zijn andere en betere wegen. En een van de beste is wel om de bron van het leed je heel duidelijk voor ogen te stellen en het dan als het ware te plaatsen in het heden en er afscheid van te nemen. Dat is een voorstellingsproces en het kan door een hypnotiseur of een goed suggestor meestal met goed gevolg worden gedaan. Het geeft je verder de mogelijkheid om dan via eenzelfde suggestief proces bepaalde krachten en zekerheden weer op te wekken die weg zijn gevallen. En dat is heel wat beter dan dus tomeloze uitbarstingen van gevoelens zonder meer op te wekken. Het zij langs chemische of andere weg. Voldoende?
Je uit datgene waarin je gelooft, dus het uiterlijk weerspiegelt dit geloof. Een punker met piekhaar in afwijkende kleuren laat zien dat hij dit belangrijk vindt. Is dat waar of niet?
Een punker met piekhaar zegt tegen de wereld, ik ben mezelf, dus denk niet dat ik me door jullie piefkes zo laat dresseren als jullie dat graag zouden willen. Het is gelijktijdig een teken van persoonlijkheid, van een zekere opstandigheid en een poging een zelfstandig leven te voeren en jezelf te worden. En als zodanig kan ik het absoluut accepteren. Voldoende.
Kan men zichzelf genezen indien men angina pectoris heeft, bijvoorbeeld door ander voedsel of door een andere manier van leven?
Een angina pectoris kan vele oorzaken hebben, zoals u weet. Wanneer de oorzaak is gelegen in een onjuiste voedingsbalans, kunt u over het algemeen door over te stappen naar een meer vegetarisch dieet, waarbij u een groot gedeelte van uw eiwitten en vetten bijvoorbeeld uit noten haalt, kunt u inderdaad uw toestand verbeteren. U kunt daarnaast door voortdurend uzelf te ontspannen de kwaal aanmerkelijk verminderen. Of ze te genezen is mede afhankelijk van de lichamelijke oorzaken die eventueel bestaan. Voldoende?
Man en vrouw zijn verschillende vormen. Waarin uitzicht dit geestelijk en kunt u aangeven welke geestelijke oefeningen voor beide specifiek en van nut zijn?
De vrouw is emotioneel en haar ratio werkt niet stapsgewijs zoals bij de man, maar sprongsgewijs. Ze heeft dus de neiging om schijnbaar intuïtief gevolgtrekkingen te maken die wel juist zijn, maar die ze niet logisch kan verantwoorden. Dat wil zeggen dat ze het geheel van haar eigen oefeningen sterk moet afstellen op haar eigen gevoelens. Haar meditatieve momenten kan ze het best verwezenlijken door zich een voorstelling te maken van iets wat haar ontroert en die ontroering te ondergaan zonder daarbij de voorstelling te laten domineren. Bij de man is het altijd een opbouwproces Hij begint dus altijd met de ontspanningsoefening, net als de vrouw. Maar daarna bouwt hij voor zichzelf een soort wereldbeeld op. In dat wereldbeeld elimineert hij de ene factor na de andere, tot hij uiteindelijk iets overhoudt wat eveneens zuiver gevoel is. En dit zuivere gevoel laat hij inwerken op zichzelf en op zijn logische processen, zodat hij ze terug kan brengen. Maar terwijl de vrouw aanvaardt wat ze beleefd heeft, zal de man geneigd zijn om zijn beleving te rationaliseren en dus weer in hersendenken daarvoor een uitleg te vinden. Is het voldoende?
Wat is de verklaring van het feit dat enkele maanden geleden via het medium mee werd gedeeld, als zou G.J. Heijn nog in leven zijn, terwijl hij vrijwel meteen is gedood bij zijn ontvoering?
Laten we daar niet al te ver op ingaan. Ik kan u alleen zeggen, onze verklaring was juister dan de bekentenis van de schuldige. En dit hangt samen, onder andere, met de betrokkenheid van anderen die hij wil sparen. Daarnaast is het voor het onderzoeksteam natuurlijk heel prettig om te kunnen zeggen, we hebben de zaak opgelost. Zou men echter de afwijkingen, die bij een pathologisch onderzoek overigens wel blijken, hebben bekeken en daar de nodige consequenties aan hebben verbonden, dan zou men moeten zeggen, de tijd van opgegeven dood is niet in overeenstemming met de huidige toestand van het lichaam. Ik mag het daarbij laten, hoop ik.
Wat is bij u bekend over de wijze waarop het gijzelingsdrama in Algiers vorige week beëindigd is?
Men heeft geprobeerd een weg te vinden waardoor de gijzelaars dus hun eer konden redden, voor hun gevoel toch nog enig succes konden boeken, en gelijktijdig de gijzelingen werden vrijgelaten. Oh, excuseert u mij, u draait het om, u noemt de gijzelaars terroristen en de gegijzelden of gijzelingen noemt u gijzelaars, hè? Maar met deze rechtzetting is de verklaring hopelijk toch volledig. Er is dus gewoon een afspraak gemaakt dat ze geluidloos konden verdwijnen en dat hen daarvoor de middelen ter beschikking werden gesteld. Van Gaddafi konden ze dat verwachten en ze konden hem ook wat dat betreft vertrouwen en dus hebben ze gereageerd omdat ze wisten dat ze anders niet alleen een bloedbad onder de passagiers en hun eigen dood zouden hebben veroorzaakt, maar mede de dood van de gevangenen die ze wilden bevrijden. Voldoende?
Als iemand het filosofisch werk uittikt op een tikmachine, leest zijn geest dan wat er uitgetikt wordt, hoewel de persoonlijkheid dat automatisch doet?
Het kan zijn dat u de begrippen opneemt en dan kunnen ze later dus weer in uw herinneringsvermogen terug verschijnen. Ook wanneer u op dat ogenblik het niet bewust doet. Maar dit is niet altijd zeker. U kunt heel veel uittikken wanneer u woord voor woord tikt, komt u vaak niet tot een begrip van samenhangen. En het resultaat is dan heel vaak dat u dus heel verbaasd bent als u later leest wat u zelf geschreven hebt. Voldoende?
Als iemand jarenlang bij bijvoorbeeld Summit Lighthouse is en hij of zij overlijdt, zijn die mensen die je dan na de dood ontmoet echt of zijn het je projecten?
De mensen die je na de dood ontmoet kunnen echt zijn. U moet het echter zo zien. Wanneer jij in een bepaalde sfeer leeft en wilt je in een andere sfeer manifesteren, dan kun je naar beneden toe jezelf inderdaad projecteren. Maar omdat je aandacht in de projectie volledig is, is het in feite een reëel contact met de persoonlijkheid. Voldoende?
Wat zijn het voor mensen die met een conjunctie van Saturnus, Uranus en Neptunus op steenbok geboren zijn?
Ja, ik probeer altijd te vermijden om hatelijk te worden. Laat ik het zo zeggen, het zijn mensen die door hun eigen intuïties en vaak hun belangstelling voor bepaalde meestal geestelijke filosofische zaken, onbewust dictators worden van degene die ze benaderen. En daardoor zijn het in zekere opzicht ongelukkige mensen, omdat ze het gevoel hebben niet begrepen te worden. Voldoende?
Wat zijn de psychische factoren bij psoriasis en wat is eraan te doen?
De oorzaak van deze huidaandoening kan natuurlijk ook in het gestel zelf liggen. Maar heel vaak ontdekken we dat er zenuwspanningen zijn. Die zenuwspanningen kun je over het algemeen wegnemen door voldoende ontspanningsoefening. Daarnaast moet de huid dus voorzien worden van de nodige stoffen die als het ware de schilfers sneller verwijderen. Je zou dat kunnen doen met zeer zware pekel, onder meer. Zeewater kan ook heel goed zijn. En heel vaak zul je daarnaast rekening moeten houden met de mogelijkheid van een jodiumgebrek en dergelijke in de voeding. Wil je het geestelijk genezen, dan zul je altijd ook je moeten beroepen op lichamelijke hulpmiddelen. Wanneer de patiënt eenmaal een resultaat ziet, is hij geneigd zijn genezingsmogelijkheid te aanvaarden en vermindert de kwaal zeer sterk. Maar het is mogelijk dat ze na enige tijd terugkeert wanneer hij weer aan dezelfde spanning onderhevig is. Voldoende?
Is fysiek geweld altijd van mindere waarde dan het uiten van woede op een andere manier in woorden of aanklagen bij het gerecht?
Ik vind aanklagen bij het gerecht heel vaak niets anders dan een uiting van machteloosheid. Ik vind geweld, zodra het verdedigend is, aanvaardbaar en wel de beste weg. Maar de allerbeste weg is proberen te begrijpen waarom het conflict met de ander bestaat. En te proberen de conflictstof op te ruimen. Voldoende.
Wat denkt u van Jozef Roelofs?
Een goed medium. Iemand die veel van zijn eigen persoonlijkheid ook in zijn werken, vooral in zijn geschreven werken, heeft gelegd. Iemand die daarnaast artistiek begaafd was en als zodanig ook gebruikt is. En die op het ogenblik na vele leringen zich voorbereidt om opnieuw een dergelijke weg van leraar zijn, dat was hij toch uiteindelijk op aarde te beginnen.
Wat is het belangrijkste gebeuren van dit jaar?
Ik heb geen keuze. In dit jaar zijn heel veel dingen die voor mensen belangrijk zijn, maar het allerbelangrijkste voor mij is wel een gebeurtenis in de zon, waardoor een snellere kernatmosfeeruitwisseling ontstaat, met als gevolg een grote hoeveelheid straling die mee invloed kan hebben op het aardklimaat en daarnaast dus een verandering van straling te gevolgen heeft, waarbij onder andere de gammastraling sterk toeneemt. Voldoende?
Heeft het te maken met ozon?
Dat kan met ozon te maken hebben en kan op aarde, en dat is misschien wel troostgevend, voeren tot nieuwe ozonvormen in bepaalde lagen van de stratosfeer. Vooral die waarin ook bepaalde edelgassen in voldoende mate aanwezig zijn.
Iets over het holisme, alstublieft.
Ja, ik ben niet zo simpel dat ik aanneem dat holisme een vorm van honger is. Maar het holistische zoekt naar binnen toe. Het sluit alles op. In het holisme kom je daardoor tot voorstellingen als bijvoorbeeld de wereld is hol, de sterren bestaan niet echt. Dat zijn maar flonkeringen. De rondheid van de wereld betekent gewoon dat ze in een besloten bal ligt. Dat is een van die vormen. Hetzelfde kun je filosofisch doen. Je kunt zeggen, ik betrek alles op mezelf. In mezelf bestaat enige werkelijkheid. Dus is de wereld buiten mij niet werkelijk. Ik geloof dat in dergelijke gevallen geen rekening wordt gehouden met een constateerbare realiteit die misschien niet algemeen geldend is, maar voor jou op dit moment voortdurend en altijd van kracht is.
Ik dacht dat holisme te maken had met het gevoel van eenheid tussen mens en wereld en kosmos.
Dat is een conclusie die je eraan kunt verbinden wanneer je het positief filosofisch ontwikkelt. Dan kom je namelijk tot de conclusie, in mij is al datgene bevat wat in de kosmos is. Ik ben als het ware een microcosmos. Door in mijzelf een eenheid te vormen en één te zijn, ben ik dus in overeenstemming met al wat buiten mij bestaat. Maar ook dan richt je het naar binnen toe. De innerlijke toestand is bepaald.
Hoe gaat het met Krishnamurti nu?
Nou, ik weet niet of hij nu is, hè. Vermoedelijk heeft hij zich weer voorzien van oude draperieën. Maar wat ik van hem weet is dus dat hij behoorlijk hoog in een hiërarchie gestegen is. Dat hij zeer waarschijnlijk ook weer een leraar in de functie zal nastreven. Maar dat zal vermoedelijk nog wel een aantal jaren duren.
Wat vindt u van Bhagwan Sri Rajneesh nu?
Moet dat nou? Ik heb altijd het idee dat een goede boodschap die te zeer geëxploiteerd wordt, zij door de persoon zelf of door anderen, wordt tot een belasting voor een ieder die ermee geconfronteerd wordt. Dat wil niet zeggen dat de leerfout is. Het wil alleen zeggen dat de verschillende gebruiken en organisatievormen eraan verbonden niet juist zijn. Voldoende?
het geestelijk weerbericht voor de komende maanden, alsjeblieft.
Uitkijken, geduldig blijven. Het gaat je beter dan je denkt, maar je moet niet te veel verwachten, want dan gaat het je slechter.
Waarom is het leven nu alleen zinvol omdat na de dood het leven door zou gaan?
Op het ogenblik dat sterven uitblussing betekent, is al wat je gedaan hebt zinloos. Omdat de betekenis die je daaraan hebt gegeven niet te maken heeft met een werkelijkheid, maar alleen met een gedachtenleven. Je hebt dus de dingen gedaan vanuit een emotie en al je verstandelijk overleg heeft je er niet toegebracht om daarmee gelukkig te zijn. Wanneer echter het geheel van het gebeuren door de lering die de ervaring die eruit wordt opgedaan belangrijk wordt voor een verdere ontwikkeling, dan is het zinvol. Het is zinvol wanneer je dan gelooft aan een God. Maar wanneer je gelooft dat je uitgeblust wordt, kun je wel zeggen, mijn God, terwijl mijn wezen u nog ondergaat, moet ik zeggen, als ik sterf, zijt gij het die niet meer bestaat. Waar of niet? Huh?
Kende de Boeddha ook als verlichte nog een licht element van trots? Noem mij niet bij mijn naam, zeg niet vriend, heilig is de Padagata, de Boeddha, in tegenstelling tot Jezus, die het juist waardeerde als iemand hem broeder noemde. En zit in beide meesters nog een licht, al is het maar minimaal een licht gezagsgevoel in tegenstelling tot de meester van Aquarius.
Ja, maar dat was in hun tijd wel erg noodzakelijk ook. Van de Boeddha moet u goed begrijpen dat hij van koninklijke bloede was. En dat hij dus erg belangrijk was. Het kaste- en standsverschil dat hij probeert uit te roeien, is hem eigenlijk in zijn jeugd volledig ingetrecht. En hij kan zich daar niet helemaal van losmaken. Daarom ziet hij zijn persoonlijkheid niet als belangrijk, maar datgene wat hij vertegenwoordigt. En noemt dat heilig en onaantastbaar, om het zoals het ware te beschermen tegen elke bezoedeling en degradatie. Wanneer Jezus zegt, ik ben blij als ze me broeder noemen, niet dat hij het letterlijk heeft gezegd, dan moet je je goed realiseren dat hij de mensen lief had. Dat hij dus de broeder van alle mensen wilde zijn. Hij bedoelde het goed. En aan de andere kant had hij te maken met mensen die hem niet begrepen en die daar hun eigen interpretatie te veel aan zouden willen geven. Zodat hij wel een gezag moest uitoefenen. Anders dan waren er al onder zijn leerlingen nieuwe Paulussen opgestaan. Want dat is heel opvallend. Dat de kerk zich voornamelijk beroept op het Oude Testament en Paulus, om datgene te handhaven wat zij organisatorisch tot stand heeft gebracht. Maar dat ze gelijktijdig vergeet dat Jezus heeft gezegd dat je anderen vrij moet laten. En dat je geen rechter moet zijn, maar helper. En dat soort dingen. Nou ja, goed, laat me niet over praten.
Is het waar dat bij het Wesak gebeuren de Boeddha vooral de kosmische krachten verzamelt van de andere zonnestelsels en dergelijke, en Jezus deze vooral over de aarde en de mensheid verspreidde? Er is dus sprake van een functieverdeling in deze.
Dat is weer typisch menselijk, een organisatie. De een is de handelsreiziger die de goederen moet aankopen en de andere is degene die ze verdeelt. Ik geloof niet dat je een twee-eenheid, of eigenlijk is het een vier-eenheid hoor, want er zijn nog andere personen bij betrokken.
Wie?
Die kan ik u niet noemen, want de namen zijn niet meer bekend. Maar één van hen is later als zonnegod in Egypte aanbeden. Deze figuren zijn samen de kracht, de bron van kracht. Zij ontnemen niet alleen uit andere sterren, maar wel degelijk ook uit andere werelden, andere dimensies, de energieën die zij over de wereld uitstorten, waarbij de krachten van de zon en de planeten modulerend optreden en de kleurverschillen veroorzaken, waardoor de kracht interpreteerbaar wordt voor de grote ruimte. Voldoen.
Hoe kan een niet helderziende uitmaken of iemand een echt transmedium is, zoals hier, of een pseudo die het zich aanmatigt, het graag wil lijken, handig kletst en andere mediums imiteert?
Nou, ik denk dat je dat heel moeilijk kunt. Maar er is altijd één maatstaf die je kunt hanteren. Wanneer de inhoud goed is, is de bron minder belangrijk. Maar zodra een gezag wordt aangematigd op grond van het mediumschap en dergelijke, dan moet je zelfs wanneer het echt mediumschap is enig voorbehoud kennen. Want dan heb je te maken met iemand die heersen wil. Of het een geest is of een mens. En je laten beheersen door anderen is nooit goed. Voldoende?
Zijn u één of enkele plaatsen bekend in Zuidoost-Frankrijk waar geestelijke krachten of ladingen aanwezig zijn?
Ja, er zijn er wel een paar bekend, maar ik kan ze niet precies omschrijven. Spijt me, ik kan u de naam op het ogenblik niet geven.
Zou u iets kunnen vertellen over Zuid-Amerikaanse mantra's die bijvoorbeeld bij de Inca's en de Maya's gezongen werden?
Dat is een heel onderwerp als je daarop in wilt gaan. En dan moet je nog een onderscheid maken tussen de Tolteekse en de feitelijke Maya-incantaties. Over het algemeen hebben ze te maken met bepaalde krachten in de mens die gerepresenteerd worden door goden die in zichzelf weer door krachten van sterren of zon worden weergegeven. En de krachten plus het offer zijn in feite het scheppen van een verbinding waardoor de priester bezield wordt en bezield zijnde de juiste besluiten van de goden kan mededelen. Dat zijn dus de hoofdzakelijke mantras die gebruikt werden. Het waren dus in feite magische wichelspreuken die gelijktijdige machtsmiddel waren voor de priesters. Overigens bij de Tolteken erger dan bij de Azteken. En bij de vroegere stammen waren het zelfs dromen die dan ook door leken gedroomd werden, meestal onder geleide van priesters, en die dan werden gezien als tekenen van de wil der goden of waarschuwingen voor ontwikkelingen die kwamen.
Waar is het Thomas-evangelie en haalt dit inderdaad het gezag of de macht van de kerken onderuit?
Het Thomas-evangelie is in verschillende versies uitgegeven. Het oorspronkelijke schrift zou berusten in een klooster vlak bij de Sinaï, dat, als ik me niet vergis, op het ogenblik hoofdzakelijk koptisch is. Het Thomas-evangelie stelt dus dat er geen sprake is van een bijzondere macht die aan Petrus zou zijn toegekend, of een bijzondere taak, maar dat de taak gelijkelijk is gegeven aan alle leerlingen. Hierdoor wordt het organisatorisch verband van de kerken inderdaad aangetast. Voldoende?
Waar in het Vaticaan liggen de gegevens over reïncarnatie opgeslagen en zijn deze voor het publiek toegankelijk?
Ze zijn niet toegankelijk. De gegevens die men daar heeft verzameld, over het algemeen voornamelijk van mensen die men toch wel weer priester of heilige of deel van de eigen groep dus noemt, zijn onder slot bewaard in de speciale afdeling van verboden geschriften en wel in een speciale stalen kast die bovendien nog weer eens door een grote kluisdeur verzegeld is. Voldoende?
Alle geloofs- en denkrichtingen willen zo nodig een eigen huis, kerk of ruimte. Zijn deze dure tempels wel nodig? Kan men er niet beter de hongersnood mee bestrijden? Jezus en Boeddha en anderen die preken toch ook het liefst buiten?
Ik zou zeggen, God is waar je hem zoekt. Want het is het zoeken waar de God voor jou kenbaar wordt en niet het huis waarin je hem zoekt. Maar de grootheid en de macht van een religie wordt over het algemeen bevestigd door de bouwsels die ze voor zichzelf opricht en de titels die ze daaraan pleegt te geven. En de rijkdom van aankleding wordt dan vaak gezien als een bewijs van de bijzondere heiligheid van de leer. Daardoor worden bezittingen heel vaak verworven, ten koste vaak van armen, om op deze wijze te bevestigen hoe machtig een kerk is. Maar als een kerk macht begint uit te oefenen, is er geen geloof meer, maar in feite een pseudopolitiek apparaat. Voldoende?
Is het water van de Ganges echt zuiverend?
Het geloof is zuiverend, het water niet.
Hoe kun je iemand die wanhopig en depressief blijft en ik wil dood constant repeteert echt helpen?
Door hem de kans te geven om zijn gang te gaan en om op het laatste ogenblik eventueel te redden, maar te zorgen dat hij er niet op durft te rekenen. Als hij 2 keer de ervaring heeft gehad, zal hij de 3e keer wel bij uit zijn hoofd laten.
Kun je met geestelijke energie lepra-patiënten helpen en hoe?
Met geestelijke energie zou je lepra-patiënten kunnen helpen door hun kwaal tot stilstand te brengen. Het is echter niet mogelijk om een regeneratie van bijvoorbeeld verloren delen van het lichaam via geestelijke kracht zonder meer te laten ontstaan. Het is wel mogelijk, maar die krachten gaan die van de mens te boven.
Hoeveel waarde moeten wij hechten aan het tarotspel?
Zoveel als u zelf wilt. In feite is het tarotspel gelijktijdig een kaartspel. En het is een mysterieboek dat echter niet dient voor voorspellingen, maar voor overwegingen. Waarbij de toevalsfactoren moeten voeren tot conclusies in jezelf en de waarheid uit jezelf voort moet komen. Wat dit betreft is er dus een grote relatie met bijvoorbeeld de Tao Te Ching, waarin eveneens een toevalscombinatie tot de keuze van regels leidt, maar de interpretatie van de regels voort moet komen uit je eigen onderbewustzijn om de juistheid van de profetie, zoals men het dan pleegt te noemen, dus kenbaar te maken.
Je bedoelt de I Ching?
I Ching, ja. Dat is voor u de... Ja, inderdaad.
Is het dragen van kristallen gevaarlijk gezien het geknoei in de ether met allerlei trillingen en frequenties?
Ligt eraan welke kristallen u draagt. Over het algemeen is het niet gevaarlijk. Maar wanneer ze aan bepaalde radiaties zijn blootgesteld, kan er een lichte rasterverandering optreden. En dan kunnen ze zelf stralend of geleidend worden. En daardoor een bundeling van krachten van buiten naar het menselijk lichaam veroorzaken.
Heeft een kat 7 levens?
Heeft er maar één, maar maakt er 7 keer zo goed gebruik van als een mens.
Wordt de evolutie nu niet enorm versneld ten gevolge van veel grotere toegankelijkheid van zowel geestelijke leerlingen als wetenschappelijke kennis?
Een evolutie is een geleidelijke ontwikkeling. De toegankelijkheid van zowel geestelijke als andere kennis zou moeten voeren tot een revolutie, namelijk een hernieuwde oriëntatie van de mens in zijn wereld en ten aanzien van zijn wereld. En ik hoop dat dat waar is, want dan is er inderdaad een periode die de mensen erg gelukkig zal maken, die heel veel ontwikkelingsmogelijkheden op aarde in evolutionair stijl mogelijk zal maken.
Voorziet u dat?
Ja.
Voorziet u dat?
Wij achten het een waarschijnlijkheid van ongeveer 87%. Met andere woorden, er zijn een aantal dubieuze factoren, maar die zijn ver in de minderheid.
Is 500 levens niet nog aan de lage kant als sommige van ons van voor Atlantis stammen en de eerste mens plus minus 4 miljoen jaar geleden op aarde verscheen? En wanneer noemt men een ziel oud en wanneer jong?
Een ziel noemt men over het algemeen jong wanneer ze zich in de eerste menselijke incarnatie bevindt. Een ziel noemt men over het algemeen oud wanneer ze een aantal levens als mens achter de rug heeft. Overigens, zeer oude zielen met zeer veel incarnaties geven er blijk van dat ze hardleers zijn. Over het algemeen zal na een aantal incarnaties, en dat ligt meestal tussen de 10 en de 20, een pijl bereikt worden waardoor de incarnatie in menselijke vorm niet meer noodzakelijk wordt en andere associaties met materie, met mensheid of zelfs met andere planeten en sterren mogelijk wordt.
Men komt bij regressies bij mens-aapachtige en soms bij buitenaardse wezens terecht. Hoeveel procent van de mensen stammen van de aapachtige? Hoeveel van buitenaardse oorsprong? En zijn dieren beslist niet van buitenaardse oorsprong?
Ja, alle dieren zijn uiteindelijk van buitenaardse oorsprong. Omdat de basis waaruit ze zich ontwikkeld hebben uit, zeg maar, in de ruimte drijvende viri en misschien enkele bacteriën is ontstaan. En deze in een bepaalde oplossing die op aarde voor de goede eigen gunstig werd, hebben de eerste eencellen voortgebracht. Eerst de half eiwitten, daarna de eencellen. Wanneer je zegt of er bij die herinneringen aan apen die afstamming juist is, kijk naar uw medeburgers. U zult er velen ontdekken die dit waarschijnlijk maken. Wanneer je zich afvraagt of er velen van buitenaardse afstammen, dan moet u zich eveneens realiseren dat dit een oude overlevering is. De kinderen der engelen, de zonen van de engelen, gingen in tot de vrouwen van de aarde. Dat vindt u zelf in de Bijbel nog gewijzigd terug. En ook in bepaalde andere oude geschriften. Het wil dus zeggen dat er een genetische inbreng is van niet op aarde levende rassen. Maar dat deze door de aardse rassen en de aardse omstandigheden gedomineerd zijn. Over het algemeen zal een zuivere vorm daarvan hoogstens als een atavisme beschouwd mogen worden. En dit zijn dan vaak punthoofden die weinig voelen aan ontzettend denken. En dergelijke denkhoofden zijn voor een menselijke ontwikkeling vaak eerder gevaarlijk dan nuttig. Je kunt beter met een aap te maken hebben dan met iemand die denkt dat die God is zonder te zijn.
In het algemeen geldt, gij zult niet doden. Stond er in de oorspronkelijke Essener Bijbel echter niet iets anders? Gij zult niet doden uit haat.
Die toevoeging bestond oorspronkelijk wel. En zij stamt uit de tijd van de vestiging in Israël. Dus aan het einde van de omzwervingen. Toen hebben de Levieten deze toevoeging gemaakt aan de wet. De wet oorspronkelijk had ze dus niet. Doden zonder haat was op dat ogenblik noodzakelijk, omdat men in feite een vreemd gebied ging bezetten. En voor een gedeelte zelfs dit alleen kon doen door een soort genocide te plegen. En als men dit dan deed zonder haat, dan voelde men zich niet schuldig, want men volbracht de wil van God, die het land immers aan de Joden had geschonken. Maar deed men het met haat, dan was men wel schuldig, want dan doodde men, dan was het dus moorden. Begrijpt u?
Zijn de kruisigingen en de passiespelen op van de Filipijnen echt, of gaat het hier om fanatieke en hysterische processies?
Het laatste is juister. Er zijn geen originele kruisigingen mij bekend uit deze streek. Ik weet dat er wel een streek is waar men een kruisiging doorvoert, maar daarbij wordt heel zorgvuldig op geacht dat men een mens niet doodt. Vroeger is dat anders geweest. Voldoen.
Wat is de betekenis van de kristallen schedels gevonden in Mexico?
Ze zijn de symbolen van de grote macht van goden, weerkaatst in de oervorm van het menselijk wezen en daardoor in feite de essentie van de mens bevruchtende en zingevende. Deze schedels werden over het algemeen gebruikt als een soort votief en reliekvoorwerpen bij bepaalde plechtigheden, maar werden ook in paleizen vaak opgesteld. Wat dit betreft is er een opvallende overeenkomst met het plaatsen van schedels of kunstvoorwerpen in schedelvorm in de paleizen van bijvoorbeeld de Inca's, en de wijze waarop men dus skeletten of afbeeldingen van skeletten tijdens de feestmaaltijd binnenvoerde in Egypte. Er blijken hier dus bepaalde analogen te bestaan, en deze zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van oorspronkelijke denkwijzen of gebruiken die teruglopen tot de Atlantische periode aan de eilandenbrug, die toen een, zij het zeer precaire verbinding tussen beide continenten vormde, ongeveer rond de nulmeridiaan.
Bestaan er geen vaste regels met betrekking tot de aantrekkingskracht tussen de sekten, staat hier, maar ik denk dat het seksen bedoeld is, van de man naar de vrouw, van de vrouw naar de man? Heeft het in alle gevallen iets te maken met yin en yang, en dat men een aanvulling zoekt van datgene wat men zelf waar men zelf aan ontbreekt?
Laat ik het zo zeggen, het klinkt misschien erg onaangenaam, maar het zijn de natuurlijke geuren van man en vrouw, de feromonen en dergelijke, die dus voor bepaalde chemische attracties aansprakelijk zijn, die tot enorme en vaak niet te banden hartstocht kunnen voeren. Het is iets anders dan een genegenheid die ontstaat en die op den duur een seksuele bevestiging vindt. Dit zijn twee verschillende dingen. Het een kan in het ander overgaan, maar het is niet noodzakelijk.
Zijn er naast het medium van de nagel, dus die hier zit, en de ODV ook andere channels met een hoge zuiverheidsgraad in Nederland?
Er zijn in Nederland enkele zeer zuivere kringen, maar die werken over het algemeen besloten. De ODV werkt open. Er zijn daarnaast verschillende groeperingen in Engeland, in delen van de Verenigde Staten, onder meer Californië en Florida, waar eveneens dergelijke kringen bestaan en redelijk goed functioneren en zuivere boodschappen brengen. Voldoende?
Vorige maand is er veel gezegd over elektrahuisjes in de straat. Hoe zit dat met de trambaan en is dit af te schermen?
De trambaan heeft een ringvormig eigen veld dat zeer beperkt is, en dat alleen op het ogenblik dat een tram dus in feite dat veld verstoort, zich tijdelijk uitweidt. Het resultaat is dus een fluctuerend veld voor een kort ogenblik, dat inderdaad invloed kan uitoefenen, maar weer wegvalt voordat die invloed werkelijk je domineert. Bij een huisje is daarentegen sprake van een nog veel hogere spanning dan die van de tramleiding gemiddeld. En daar hebben we dan verder een aantal spoelen in relais, die dus door hun structuur nog weer een bijzonder hoge veldproductie teweeg brengen en daardoor de uitstraling hiervan aanmerkelijk bevorderen. Deze uitstraling is praktisch continu, al kan ze iets op of afgaan naarmate het energieafnamepatroon dus. en vooral de uitstraling van de transformatoren daarbij, kan door haar continuïteit schadelijk zijn voor bepaalde processen, concentratieprocessen en dergelijke.
In de Flevopolder bevindt zich het zogenaamde observatorium Robert Morris, dat de belangrijkste zonnestanden in het jaar in beeld brengt. Zou dit inderdaad alleen maar de bedoeling van de kunstenaar zijn geweest, of zit er meer achter?
Moet u de kunstenaar eens een keer vragen? Ik weet het niet.
Hoe komt men toch aan de uitdrukking in de zee van de hemel?
Nou, dat hebt u te danken aan Mohammed, die dus op een gegeven ogenblik een enorme toeval kreeg, daarna enige tijd bewusteloos bleef en toen vertelde dat hij op zijn paard ten hemel was gevaren. Dat was overigens in de buurt van Jeruzalem dat gebeurde. En dat hij daarbij 7 hemelen passeerde. En elk van die 7 hemelen omschreef hij dan nog een beetje, totdat hij voor Allah, voor God stond dus. En de 7e hemel, dat betekent dus de uiterst bereikbare top. Je zou het kunnen zeggen super high zijn, zonder dat je er middelen voor hebt hoeven gebruiken. Voldoende?
Was Johannes de Doper de reïncarnatie van de profeet Elia?
Mij niet bekend.
Was Shakespeare een pseudoniem van Francis Bacon?
Het was geen pseudoniem van Francis Bacon. William Shakespeare was een reële acteur, maar de werken die door hem werden geschreven werden in feite door een driemanschap vaak geconstrueerd. En daarbij heeft onder meer Bacon verschillende keren dus de rijm, dus de versvorm, gecorrigeerd, zodat je kunt zeggen dat hij een van de medewerkers is geweest. Vergeet niet, Shakespeare was een acteur en kon dus alleen in Londen functioneren in die tijd. Maar hij had buiten Londen een taverne waar hij met allerhand vrienden samenkwam, waaronder Marlowe onder meer. En met deze tezamen besprak hij dan wat eventueel nodig was. Men maakte gezamenlijk een soort synopsis voor het volgende stuk. En heel vaak voerde men die stukken dan eerst afzonderlijk uit. Dus de een schreef het ene stuk, de ander schreef het andere stuk. En dan werden ze later, en hier heeft Bacon vaak een belangrijke rol gespeeld, samengevoegd. Maar er zijn enkele werken, zoals bijvoorbeeld Richard II, waarbij Marlowe in feite de coördinator is geweest. Voldoende?
Zijn softdrugs werkelijk zo gevaarlijk?
Nee, eigenlijk zijn ze niet gevaarlijk, behalve door de hunkering naar de roes die ze teweeg brengen. Maar wanneer die hunkering te sterk wordt, grijp je naar steeds meer middelen. Je gaat boven de norm van het mogelijke voor je lichaam en daardoor ontstaat dan het gevaar plus de overstap naar harddrugs. Voldoende?
Het Ierse kruis verschilt belangrijk van het kruis van de Rooms-Katholieke Kerk. Hoe is dat te verklaren?
Het is het Keltische kruis waarbij het symbool is aangepast aan symbolen die door de Kelten al gebruikt werden. Het zogenaamde Ierse kruis is dus eerder te zien als een soort Andreaskruis, geplaatst in een cirkel, dan als een werkelijk kruis in de zin van Rome. Het symboliseert namelijk niet, zoals het kruis van Rome, alleen het lijden van Christus, maar daarnaast de kosmische verbondenheid, waarin de zon en de 4 richtingen van beleving, als het ware tezamen, de Christusgeest kunnen vertegenwoordigen, maar gelijktijdig de weg naar de goden kunnen vormen, volgens de oude leer. Voldoen?
Hoe kan men zich in de latere levensjaren het best voorbereiden op de overgang naar geen zij?
Maak je er niet druk over, het gebeurt toch wel. Leef gewoon uw leven zo goed, zo optimistisch, zo vrolijk als u kunt. Houd u niet meer met de dood bezig dan nodig is, maar zorg er wel voor dat u uw zaakjes redelijk op orde hebt, zodat u niet anderen later met de wanorde achterlaat door uw eigen nalatigheid. Voldoende?
Kunt u ons iets vertellen over de oorsprong van onze maan?
Luna is, zover mij bekend, ingevangen, was oorspronkelijk een satelliet wel binnen dit zonnestelsel ontstaan, maar met een zwaar elliptische baan die tussen aarde en zon passerende door de aarde is ingevangen. Voldoende?
Het valt me steeds op dat terwijl de inleider ons om stilte vraagt, het medium in trance gaat. Zijn de woorden van degene die naast hem staan dan niet storend voor het medium?
Nou, u weet waarschijnlijk wat er gezegd wordt en het is een lekker melodietje om bij in te slapen.
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar we moeten om de tijd denken.
Goed, laatste vraag.
Waarop is de tegenstelling links-rechts in de politiek eigenlijk gebaseerd? Op bezitsverhoudingen, machtsverhoudingen of ideologische achtergronden?
In feite gaat het om bezitsverhoudingen, welke door ideologieën ten aanzien van elkaar worden gedefinieerd en voeren tot de neiging elkaar te omstrijden. Er is een heel hatelijke uitspraak. Een socialist vecht altijd voor de deling van alle bezit tot hij zelf kapitalist geworden is. Het is niet altijd waar, ik wil het erbij zeggen. Maar het is wel kentekenend voor de wijze waarop veel mensen socialisme beleven. Ik kan er beter van worden. En anderen zijn weer rechts, behoudzuchtig, kapitalistisch, omdat dit hun zekerheid is en daarmee hun stijl van leven en hun manier van denken als het ware garandeert. De tegenstelling is dus in feite een kwestie van innerlijke houding, waarbij de tegenstellingen voortkomen uit de verschillende benaderingen en ervaringen ook heel vaak die de mensen hebben gehad en hun denkbeeld dat hun beeld van de wereld beter is dan elk ander beeld. Het is dus ook nog een superioriteitsvraag. Ik hoop dat u dit voldoende vindt, want ik moet gaan sluiten. En u weet, dat doen we normalerwijze ook weer met het schone woord. Nou, ik zou zeggen, geef het me 3 woorden, dan heb ik een leuke kapstok om wat dan op te hangen.
Kleur.
Blauw.
In blauw straalt de zonnegod en openbaart de kleur die in het duister nog verborgen blijft. Zo schrijft de eeuwigheid zijn taal en openbaart zijn ideaal zelfs in de kleur die heel de aarde overtrekt wanneer ze zich tot leven wekt of in de somberheid begraaft van een seizoen waarin het rust en alles brekend voorbereidt op nieuw ontwaken, nieuwe lust en nieuw ontstaan. Het is de kracht waaruit wij leven, die ons zijn de kleur kan geven, waardoor wij zelf werkelijk zijn. En niet slechts kleurloos alweer kaatsen wat rond ons ooit wel voor het bestaan. Zodra het eigen wezen kleur kent, uit zichzelf weten laat, ik ben de kracht en gaat begrijpen, dan wijkt het laatste spoor van grauw en hult het ik zich in het gouden licht van innerlijk beseffen, omringd door het stille wetend blauw dat uitstraalt uit het lichtend wezen en zo het hele al ontwaamt, totdat de mens in zich beseffend door wijsheid het zijn van al beaamt, ook van zichzelf en zonder grenzen. Ik hoop dat u het ermee kunt doen. Vrienden, dank voor uw aandacht. Prettige huisgang. Gezegende nachtrust. En als het niet lukt, hou jezelf toch maar gezellig bezig. En voor de rest, we hopen dat we u hoe dan ook iets hebben gegeven waar u wat mee kunt doen. Probeer het in ieder geval. U kunt er nooit slechter van worden. Tot ziens. Mooie klok. Precies die nu.
De volgende bijeenkomst is 25 mei. Tot de volgende keer. Dag. Ja hoor, ik zal het allemaal meenemen. Wat wil je in het land mee? Voor die kinderen op school.